Welkom bij Potentieel Goud. Mijn naam is Albert Goldsteen. Wat ontzettend leuk dat je luistert. Misschien luister je voor de eerste keer, of je bent een trouwe luisteraar, voor zover dat kan na twee afleveringen. Hoe dan ook, met Potentieel Goud neem ik je mee in mijn zoektocht naar de vraag of en hoe het mensen lukt zichzelf te zijn in werk en in de samenleving. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lynette Schuit. Lynette spreekt, schrijft en adviseert. Ze kijkt vanuit verschillende perspectieven naar mensen en organisatie. In haar nieuwsbrief Wat bezielt ons onderzoekt ze nieuwe vormen van organiseren in organisaties en samenleving. Ze schreef al meerdere boeken over spiritualiteit, bezieling en paradoxen in organisaties. Lynette woont en werkt een groot deel van haar tijd in Frankrijk, in de Bourgogne. Ook daar schreef ze al een boek over. Ons gesprek vond plaats via een telefoonverbinding. De geluidskwaliteit is daardoor iets minder, maar ik kijk met ontzettend veel plezier terug op het gesprek. En ik wens jou heel veel plezier bij het luisteren van deze derde aflevering van Potentieel Goud. Lynette, van harte welkom in Potentieel Goud. Ontzettend leuk dat je er bent.
Dankjewel, Albert. Hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, er zit geen anderhalve meter tussen ons, maar meer dan 1000 kilometer.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Vanuit de Bourgogne?
Ja, ik zit op dit moment in Frankrijk. Ja,
ja, nou.
In lockdown. Ik mag inmiddels weer verder dan 100 kilometer. En de eerste tijd mochten we niet verder dan 1 kilometer rond ons huis. Dus we voelen ons al veel minder opgesloten. Maar ik mag nog niet over de grens.
Nee. Nee, want je leeft en werkt in zowel Frankrijk als in Nederland?
Ja, dat klopt. Ik pendel op en neer. Ik doe een deel van mijn werk in Nederland. Het uitvoerende werk, het face-to-face werk. En het schrijven en het reflecteren en het voorbereiden. Dat doe ik meestal in Frankrijk.
Ja, en vorig jaar schreef je zelfs een boek over jouw geliefde Bourgogne.
Mm-hmm.
Wat maakt Bourgogne zo'n bijzondere plek?
Nou ja, Bourgogne is een hele kalme, lege, serene streek. Heel veel mensen vinden het ook saai. Er is hier niet zo heel veel te beleven. En dus vind je hier ongelooflijk veel rust. En onder die rust liggen sporen van cultuur en andere beschavingen. En allerlei geschiedenis, periodes in de geschiedenis die hun resten hebben achtergelaten. Zoals de tijd van de Bourgondische heersers, de hertogen. En die dingen zie je allemaal terug hier in het landschap. En tegelijkertijd is het hier zo verlaten en zo stil. Dus mijn ziel komt heel erg tot rust hier.
Potentieel Goud draait rondom de vraag of en hoe het mensen lukt om zichzelf te zijn in werk en in de samenleving. Wat betekent jezelf zijn voor jou, Lynette?
Wat betekent het voor mij? Eigenlijk betekent het voor mij de vrijheid voelen, ervaren. Dat je met alles wat je in je hebt, je kunt verbinden met anderen. Dus dat in het contact met anderen eigenlijk alle aspecten van jouw mens zijn er mogen zijn, aan bod mogen komen. En ik ben zelf iemand die nogal, hoe zou ik zeggen, op anderen gericht is. Ik leef makkelijk in anderen in. Ik beweeg mee met anderen. En dat komt natuurlijk van bij uitstek van pas in mijn werk als adviseur en coach. Het is prettig dat ik op die manier een groep aan me kan binden of vertrouwen kan wekken van mensen. Maar het heeft ook wel een keerzijde dat ik zo verdiept kan raken in anderen. En mee kan gaan in dingen waar zij enthousiast over zijn. Dat ik soms mijn eigen kern of mijn eigen positie of zo verscheep, kwijtraak. En dan kost het me echt wel weer moeite om me daaruit los te... Misschien herken jij daar ook wel iets van.
Zeker.
Dan kost het moeite om me dan weer uit los te maken en me af te vragen, wat wil ik ook alweer? Waar sta ik ook alweer? En ik heb een prachtige metafoor, misschien leuk om te delen. Ik heb ooit een stemtraining gedaan. Dat begon met zingen en oefenen en je vrij voelen om je stem te laten horen en te zingen. En ik ontdekte in die stemtraining dat ik heel makkelijk gewoon een melodie kan nazingen als ik hem gehoord heb. Maar als ik tegenover iemand sta die met mij aan het zingen is, dan raak ik zelf de wijs kwijt. Omdat ik dan zo
op die ander gericht ben.
Ja, bezig ben op die ander gericht ben.
Ja.
En, ik heb daar een aantal sessies gedaan met die stemcoach. En dat was echt zo fascinerend om te merken hoe snel ik dan dus gewoon van mezelf wegga.
Maar frustreert je dat dan ook niet?
Aandacht bij die anderen. Ja, ja, zeker. Dus ik heb daar ook wel flinke coaching in gehad om te leren zowel bij mezelf te blijven als contact te maken met die ander. Dus ja. In die stemtraining hebben we eindeloos geoefend om bijvoorbeeld tegen een bureaustoel aan te zitten en mijn rug te voelen tegen de rugleuning, hè, als een metafoor voor bij mezelf zijn. En contact te maken met die ander, maar mijn rug te blijven voelen. Dat is een geheugensteuntje wat ik nog heel vaak gebruik. Als ik bijvoorbeeld met een nieuwe opdrachtgever aan tafel zit en die vertelt over zijn of haar organisatie en wat er speelt en welke vraag er ligt, dan raak ik gewoon super enthousiast over wat ik daar zou kunnen doen met hun, wat we zouden kunnen creëren. En dan zit ik bij wijze van spreken op het puntje van mijn stoel. En dan moet ik mezelf dwingen om achterover te leunen en te blijven bij mezelf. En niet helemaal op te gaan in het enthousiasme van de ander. En gewoon bij mezelf te blijven en vragen te blijven stellen. En ook niet meteen in dat gesprek ook dingen toe te zeggen. Maar ik heb geleerd om te zeggen, goh, ontzettend leuk, inspirerend gesprek. Ik denk er even over na en ik kom er morgen op terug. Want dat geeft mij toch weer tijd om in de auto terug dan even na te denken van wat is dit en wat wordt je gevraagd. En wat wil ik hierin bieden. Gewoon even weer terug naar mezelf eerst.
Ja, dus dat terug naar jezelf, hoe je dat ook schetst. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt, dat eigenlijk ook iets heel fysieks is. Hè? Dus dat je merkt van dat puntje op je stoel ook weer even terug om ook echt inderdaad in dat opzicht voor jezelf te bewaken. Van hoe blijf ik inderdaad nu ook bij mijn eigen kern zonder mijn enthousiasme voor het vraagstuk kwijt te raken.
Ja, en tegelijkertijd, ik heb het zelf ook gezegd, dat herinner ik me, bij mijn eigen kern. En jij zegt het nu ook. Uh-huh. Tegelijkertijd, ja, is er wel zoiets als een eigen kern? Dat vraag ik me af. We zijn natuurlijk allemaal voortdurend verbonden met andere mensen. We zijn niet, ook niet in een permanent soort van zijn. Wie ik ben, was 10 jaar geleden, zou ik dat anders hebben omschreven als dan ik dat nu zou doen. En ik ben met de ene vriend of met de andere vriend of met een opdrachtgever of een klant, ben ik ook een andere Lynette. En tegelijkertijd is er wel een soort van continuum wat Lynette is. Maar dat is niet statisch, niet vast. Het is fluïde. En dat vind ik ook prettig. Daarom formuleerde ik het in het begin van het gesprek ook als de vrijheid om met alles wat je in je hebt, met alles wat jouw persoonlijkheid uitmaakt, kunnen zijn in verbinding met anderen. En soms wordt de ene kant aangesproken, soms wordt een andere eigenschap of een ander iets van jouw zijn aangesproken. Ik hecht er ook wel aan om het niet te veel vast te leggen, die kern.
Nee, en heb je het gevoel, Lynette, dat we dat soms, heb je het gevoel dat dat soms wel te veel gebeurt? Ik hoor zelf veel mensen zeggen, ik wil graag dicht bij mezelf blijven of bij mijn eigen kern komen. Maar ik hoor jou volgens mij ook zeggen van maar het is ook iets heel fluïde, wat ook voortdurend verandert, ook door de context en degene bij wie je je bevindt.
Ja, ja, dat mensen die zeggen, ik heb mezelf gevonden, dan denk ik, maar zo werkt het niet, want dat is een eindeloze, dat is een vraag die er altijd zal zijn, wie ben ik zelf? En dat verandert ook, of het antwoord daarop verandert ook. Ik ben er niet zo voor om daar te... Hoewel ik natuurlijk, dat heb je gezien in het filmpje ook, ik in trainingen help ik mensen om hun eigen innerlijke kompas te vinden. Maar dan heb ik het liever over termen als een kompas, hè, waar je waarden en je belangen, je principes enzovoorts in zitten, dan over dit is mijn unieke zelf. Mensen die ongegeneerd zichzelf zijn, die zeggen ja, maar zo ben ik nu eenmaal. Daar zit weer iets van afscheiding in. Afscheiding van de verbintenis, de verbondenheid die we met elkaar hebben. Alsof die mensen dan zich gedrag kunnen permitteren zonder dat ze rekening houden met het effect van hun gedrag op anderen. Wel, ja, hoewel ik er door soms in de problemen kom dat ik te veel gericht ben op anderen, vind ik het wel prijzenswaardig als mensen een beetje rekening houden met hoe hun zijn uitwerkt op het zijn van mensen in een omgeving. We zijn niet geïsoleerd.
Je noemde net al even het innerlijk kompas. Daar praat ik graag even met je over verder. Ik heb een heel inspirerend filmpje van je gezien. Dit is gemaakt voor het initiatief Nieuwe Leiders, geïnitieerd door Roek Lips. Check het filmpje even op www.nieuweleiders.nl, waar je ook veel meer informatie vindt over dit initiatief. In het filmpje praat je over het belang van een innerlijk kompas. Wat betekent een innerlijk kompas voor jou?
Het is een houvast om te weten welke richting je op moet in een tijd die nou nu zeker in tijden van corona, zo onvoorspelbaar en zo onzeker is. Waarin de antwoorden niet zomaar evident zijn. En waarin mensen ook gewoon allerlei verschillende posities innemen en belangen hebben. Waar je dus eigenlijk voortdurend moet kiezen wat wil ik hier, wat is juist. Wat is een goede stap om te zetten? Wat is een goede reactie om te geven? En dus je hebt je eigenlijk voortdurend te verhouden tot een omgeving die onzeker en in hoge mate onvoorspelbaar is. En dat vraagt dus dat je steeds kunt terugkeren op iets in jezelf, waarvan je zegt, oh ja, maar dan moet ik die kant op. Net zoals een letterlijk kompas als je in een bos niet wilt verdwalen. Mm-hmm. Dat houvast geeft over wat juist en wat goed is in een bepaalde situatie. En dat kompas bestaat dan wat mij betreft uit diepe vooronderstellingen die jij hebt over wat goed en juist is, wat belangrijk is, waar het om gaat in het leven. Het gaat dus niet over een soort kern van je persoonlijkheid, maar het gaat over je waarden, over je principes, over dat wat het leven zinvol maakt. Als je dat weet, als je dat in enige mate helder hebt, dan hoef je niet steeds op een moment dat er een reactie van je gevraagd wordt te reflecteren op wat is nu nou de juiste weg om te bewandelen. Ik heb een programmaatje van een dag ontwikkeld waarin ik mensen meeneem en ze inderdaad stapsgewijs help om zo'n soort tekstje te maken. Hè, waarin zij zeggen van dit is mijn kompas. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, voor mij is het wezenlijk dat er geen mens buiten de boot valt. En dat is dan een teamleider in het onderwijs. Die heel erg voor inclusiviteit is, die vroeger zelf gepest is. Dus er zit een soort eigenheid en uniekheid in vanuit de levensgeschiedenis. En tegelijkertijd zegt dat wat op dit moment in zijn leven belangrijke waarden zijn om naar te handelen. Nou, er staat nog meer in dan dat, maar dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld wat ik had van iemand die uit een situatie komt waar zijn ouders lang ruzie hebben gehad en uiteindelijk zijn gescheiden. En voor hem is belangrijk in het leven om bruggen te bouwen. Om altijd te proberen om de ander te vinden. En om te kijken hoe je kunt verzoenen met de ander. En hoe je iets gemeenschappelijks kunt vinden bij de ander. En het was zo grappig toen hij dit vertelde. Hij blijkt dus ook nog bij de sectie bruggen bij Rijkswaterstaat te werken. Dat vond ik echt zo fascinerend. Maar dat soort dingen moet je aan denken. Dus het zijn vaak dingen die wel uit de levensgeschiedenis gevoed zijn. En die maken dat mensen bepaalde dingen op een bepaalde manier, een eigen manier van betekenis willen zijn. En dat brengen ze onder woorden in een kompas. Dit is wie ik wil zijn in deze wereld.
En hoe herken ik iemand met een krachtig innerlijk kompas?
Waaraan herken je dat? Dat er een zekere consistentie is in de keuzes die iemand maakt. Bijvoorbeeld in de baankeuzes. Dat je niet je hoeft af te vragen van waarom doet hij nu dit of zegt hij nu dit. Maar dat er een consistentie is dat je bijna zou kunnen voorspellen wat iemand wel of niet in de volgende stadium in zijn leven zou gaan doen. Dat iemand congruent is aan datgene wat belangrijk is voor hem of haar. En dat je dat ook wel weet van zo iemand. Er is een opdrachtgever met wie ik een tijd lang heb gewerkt. En zij heeft een heel, heel duidelijk innerlijk kompas. Haar in het innerlijk kompas is mensen zien, mensen aandacht geven, compassie hebben, oog hebben voor de mensen die het net niet trekken en zorgen dat ze binnen de boot blijven. Heel veel zorg voor mensen. Dan kan je gewoon voorspellen dat de baan die zij nu, ze heeft nu een andere baan, dat zij niet een baan kiest waarin ze heel veel persoonlijke ontwikkeling of heel veel geld gaat verdienen. Maar dat ze een baan kiest waarin ze dat weer kan betekenen voor mensen. Omdat dat zo ook de kern van wie zij is uitmaakt. Dan gebruik ik toch weer de kern.
Welke gesprekken zou jij graag meer gevoerd willen zien worden in organisaties? Om ons ook juist ook nu aan dat innerlijk kompas te kunnen blijven verbinden?
Mooie vraag, zeker ook in deze tijd. Het vraagt reflectie, het vraagt vertraging om achter je eigen innerlijk kompas te komen of je steeds weer te verbinden met je eigen kompas. En als je daar met andere mensen samen naar op zoek wilt zijn in een gesprek, dan is de vraag waarom is dat voor jou belangrijk? Is een hele goede vraag. En niet bedoeld als een vraag naar rechtvaardiging of verantwoording of zo. Hè? Maar als een nieuwsgierige vraag van, goh, wat maakt dat dat voor jou belangrijk is? Dan kom je vaak een stukje dieper. Of wat maakt dat je dat nu zo hebt gedaan? Of wat maakt dat je deze keuze hebt genomen? Keuze hebt gemaakt? Vragen naar de achtergrond, de drijfveren, de beweegredenen van mensen waarom ze dingen doen. Omdat je door die vraag steeds een laagje dieper aftelt van wat uiteindelijk ja, een soort kernwaarde van mensen is. Nee, je weet van mij dat ik ooit een onderzoek heb gedaan naar drijfveren. En dat ik daarin een onderscheid heb gemaakt tussen ego-drijfveren. Die allemaal ons eigen persoonlijke belang dienen. En ontwikkelingsdrijfveren en zielsdrijfveren. Uh-huh. En bij zo'n gesprek heb je het dan over zielsdrijfveren. Heb je het niet over de ego-drijfveren. Van, nou, dat vind ik gewoon leuk. Of ja, dat verdient gewoon goed. Dan ga je voor, natuurlijk vinden we allemaal fijn om dingen te doen die leuk zijn en die goed verdienen. Maar dan ga je daar even aan voorbij. En waarom wil je geld dan daarmee verdienen? Hè? Wat brengt je dat dan? Of wat brengt het hebben van geld je? Wat kun je daar dan weer mee realiseren in de wereld? Dus voor beide ego-drijfveren laag je dieper zoeken bij elkaar. Zonder oordeel. Met luisterend oor en nieuwsgierigheid. Ik denk dat je dan... In organisaties ook een ruimte maakt, niet alleen voor ieders mens zijn, ieders unieke eigenheid, maar ook voor een veel meer te begrijpen koers en richting van de organisatie dan op dit moment voor heel veel medewerkers het geval is, die zeggen, wat ze nou weer besloten hebben in de directie, ik begrijp er helemaal niets van. Nou ja, we zullen het nou wel weer doen. Dat vermijd je door veel meer open gesprekken te hebben over waarom doen we de dingen die we doen? Waarom maken we de keuzes die we maken?
Dus door meer gesprekken te voeren waarin je juist ook op dat zielsniveau met elkaar verbindt, zorg je er uiteindelijk ook voor dat organisaties, als je dat ook in organisaties bijvoorbeeld bewerkstelligt of stimuleert, ook juist ook veel meer effectiviteit in hun richting krijgen.
Ja, meer focus, meer duidelijke richting die ook door iedereen zo wordt gevoeld. En daarmee creëer je dus ook een zekere gemeenschappelijkheid of gemeenschap in de organisatie, dat mensen kunnen denken, ja, wij gaan die kant op, niet ze hebben dat bedacht. dat gedeeld is.
Heb je het gevoel dat de periode waarin we nu zitten, de crisis, of laten we het ook transitie noemen, heb je het gevoel dat deze periode er ook voor zorgt dat er meer op dat zielsniveau ook gesproken wordt in de samenleving en in organisaties?
Ik zie daar wel signalen van. Sowieso is er iets meer tijd en rust en begrip. Ik merkte aan het begin van de lockdown hoe ongelooflijk begrip voor iedereen was over persoonlijke omstandigheden die het verhinderen om bepaalde afspraken na te komen. Weet je, dat, waar anders dan mensen geïrriteerd zijn, afspraken niet nakomen, is er nu zo van, ja, ik snap dat het voor jou nu even niet werkt. Hè? Dus er is al veel meer ruimte en rust in de relatie. Dat het feit dat we allemaal op afstand zitten een andere manier van contact hebben met elkaar noodzakelijk maakt. En daar zitten overigens ook vervelende dingen aan. Want alleen maar de hele dag in Zoom-meetings zitten met je collega's levert dat echt niet op het contact op zielsniveau. Maar de afwezigheid van al die routines op het werk en die patronen op het werk maakt wel dat je soms op een hele andere manier met je collega in gesprek bent. Zelfs als dat gewoon... Als het nu via de telefoon is of via een Skype of Zoom of WebEx gesprek is. Ik had van de week een webinar met 70 managers. Mm-hmm. Dat op zich vind ik al fascinerend dat ik vanuit Frankrijk een webinar kan hebben met zoveel mensen die allemaal in Nederland zitten. En daar lukt het ons werkelijk ook om hen erbij te betrekken en op een heel ander niveau met elkaar in gesprek te zijn. Het ging over de visie op leiderschap. Mm-hmm. En dat zou, als je met elkaar in een ruimte was geweest, dan zijn er ook heel veel andere dingen die verstoren. De dingetjes van dag tot dag even moeten bespreken met elkaar, of de verstoringen in zo'n ruimte. Nu was er gewoon heel gerichte aandacht voor datgene waar het over ging.
Ja, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Als ik je dan toch nog een wat meer cynisch perspectief tegenover mag zetten bij de... Vorige financiële crisis die in 2008 startte, waren heel veel filosofen, organisatiekundigen, wetenschappers heel hoopvol over de transitie naar meer duurzaamheid en betekenisgeving na die crisis. En terugkijkend is mijn eigen beeld, ik las dat ook in een van jouw boeken, dat we erg snel zijn overgegaan naar de orde van de dag. Er is niet echt een nieuw normaal gekomen.
Nou, er zit in mij ook nog wel een stukje cynisme hoor, want ik heb dezelfde teleurstelling na de vorige crisis, dat dat toch eigenlijk bitter weinig veranderingen of verbeteringen teweeg heeft gebracht. Dit is wel een andere crisis in de zin dat die wereldwijd speelt en dat die echt iedereen betreft, iedereen treft. Dat was in de vorige crisis toch wel een stuk minder. En dat het ons veel meer dwingt om uit onze gewone routines te gaan door die lockdown en anderhalve meter afstand houden. Waar ik mijn hoop op heb gevestigd is dat er nu in het denken, dus niet zozeer in het handelen en de keuzes die worden gemaakt, maar in het denken van mensen, een enorme versnelling kan plaatsvinden. En op sommige fronten ook plaatsvindt. Bijvoorbeeld vlak voor de crisis was in vrij korte tijd door de MeToo-beweging, ontstond er een volstrekt andere manier van denken over de verhouding tussen man en vrouwen en wat het nee van een vrouw betekent. En het is gewoon nu ondenkbaar nog dat mannen zich dat soort gedrag kunnen permitteren zonder dat ze daarvoor afkeuring te krijgen. En je ziet dat nu ook met de racisme-protesten. Waar dat gewoon 10 jaar geleden nog anders was, is het nu not dan meer om een racistisch standpunt in te nemen. En dat kan in tijden van crisis enorm versnellen.
Licht cynisme mag, hoor ik je zeggen. Maar er is ook, zijn heel veel signalen. Er zijn heel veel signalen waar je ook al hoop uit kunt halen en waar je ook dat nieuwe perspectief in ziet ontstaan. Als ik heel even naar Black Lives Matter met je mag. Je noemde zelf ook al die beweging die nu ontstaat. Ik las gisteren een artikel waarin Hishi Ali werd geciteerd en aangaf dat wat haar betreft er in Amerika meer dan genoeg ruimte is om jezelf te zijn, zoals ze dat zo zelf mooi aangaf. Mm-hmm. Wat doet het eigenlijk met je eigenheid als je gediscrimineerd wordt volgens jou?
Kijk, ik zou misschien nog wel eens kunnen zijn met Hirsi Ali dat je jezelf mag zijn als zwarte vrouw of zwarte man in Amerika. Maar je wordt gewoon volstrekt anders behandeld. Je wordt volstrekt anders beoordeeld. Je mag je wel je mening geven, maar die wordt op een andere manier gewogen dan die van een witte persoon. Je mag wel ook gewoon gaan stemmen, maar dat wordt op een andere manier bekeken. Weet je, dus de weging is niet hetzelfde. De oordelen en de uitwerking die het heeft is volstrekt anders. Als je gediscrimineerd wordt, word je gewoon niet gerespecteerd en gehonoreerd in datgene wat jij wil zijn. Je kan helemaal jezelf zijn, maar door de politie doodgeschoten worden. Omdat je alleen al door je zwarte kleur verdacht lijkt. Misschien is een aardige tip ook voor lezers. En ik moet eventjes de titel nazoeken. Een boek gelezen van een Ethiopische vrouw. Was het een Ethiopië volgens mij. Die naar Amerika verhuisde en daar een tijd lang heeft gewoon gestudeerd en gewerkt. En heel succesvol was. Maar toch naar haar land terug verlangde en weer terug naar haar oorspronkelijke moederland is gegaan. En dat gaat over de ongelooflijk subtiele manieren waarop gediscrimineerd wordt. En dat kunnen dingen zijn als, goh, wat staat dat oranje beeldig bij jouw zwarte huidskleur? Of goh, wat zijn jouw haren prachtig dik? Dat mensen het überhaupt al de hele tijd moeten benoemen als anders. Ja, dat ervaart zij als enorm discriminerend. En dat is nog los van de meer formele uitsluitingsmechanismen waardoor zij wordt gepasseerd voor een hoogleraarschap en een witte man die positie krijgt.
Ik merk ook binnen ons eigen bedrijf dat er ook allerlei gesprekken op gang gekomen zijn na de dood van Floyd. En waarin mensen ook echt delen hoe discriminatie een plek heeft gehad in hun leven. En nou, het raakt me enorm wat daarin ook verteld wordt. Ook als ik ook lees wat voor impact dat heeft gehad. Ook op wie ze daarin zelf geworden zijn. En dat gelukkig ook in heel veel opzichten ook een hele positieve impact heeft gehad. Maar nou, als je het hebt over innerlijk kompas en eigenheid. Dat het ook zo raakt aan je eigenheid als dit soort dingen je overkomen. En dat een levenslange zoektocht kan zijn.
En op het moment dat je niet heel helder je eigen het kompas helder, dat voor jou niet heel helder is wat je eigen kompas is, ben je natuurlijk als een machine bijna de hele tijd aan het reageren op anderen. En dus ook aan het oordelen en vergelijken en beoordelen. En het helpt om veel meer vanuit je eigen kompas te kijken naar de wereld. En want dat is altijd vanuit wat wil ik betekenen, wat wil ik toevoegen, wat is belangrijk. En nooit vanuit wat heb ik nodig, wat moet ik beschermen. Want dat zijn dus allemaal die ego-dingen. Dus wanneer je niet een kompas hebt, ben je eerder geneigd vanuit ego-drijfveren, zelfdoel, eigen belang, zelfbescherming te handelen. En dus ook te discrimineren. Dan wanneer je vanuit je ziel redenerend, voel je je verbonden met alle andere mensen, wil je niet anders dan bijdragen aan het geheel. En dat hebben we ook allemaal in ons. Ook mensen die discrimineren hebben ook een ziel. En ik vind het belangrijk om mensen, en daarom vind ik het mooi dat je zegt dat het gesprek bij jullie in het bedrijf op gang kwam. Want dan heb je een gesprek op zielsniveau. Waar raakt het je? Waar doet het je pijn? En wat wil je daarin zijn? Wat wil je daarin betekenen? En dan ben je voorbij de discriminatie, wat mij betreft.
Wat mij opvalt op dit moment is dat er heel veel zelfhulpgoeroes zijn met podcasts, videokanalen, noem het maar op. Iedereen wil je helpen bij je eigen kern te komen, dichter bij jezelf te komen, succesvol te worden. Is jezelf zijn niet veel moeilijker geworden dan 10, 20 jaar geleden?
Ja, maar dat heeft wel te maken met de manier waarop er wordt gekeken naar jezelf zijn en jezelf vinden. De teneur, vind ik hoor, in die zelfhulpboeken, is dat je op zoek gaat naar een soort van ideale versie van jezelf. En wat ik net ook zei, van ik heb mezelf gevonden, dat een soort eenduidige weg is met een eindpunt, namelijk dit ben ik en dit is mijn ideale zelf. Of nu ben ik gelukkig. Nee, zo zit het leven gewoon niet in elkaar. Ik ben ook helemaal geen voorstander van dat soort zelfhulpboeken, omdat ik voor mij heeft jezelf zijn veel meer te maken met het aanvaarden van wie jezelf bent in al de kanten. Dus ook je onaangenaamheden en ook je schaduwzijde en ook je onhebbelijkheden en je niet perfecte kanten. Als je op je gemak kunt zijn met je onaangenaamheden en je onhebbelijkheden en je even goed kunt verbinden met andere mensen, als je erop aangesproken durft te worden en als je verantwoordelijkheid daarvoor durft te nemen, dan ben je vrij en kun je jezelf zijn in welke verbintenis dan ook. Maar als je streeft naar een soort van een ideale kern van mezelf, dan sluit dat, ja, ik zei dat al eerder, sluit dat bijna weer de ander uit en verbreekt het de verbintenis eerder. En de parallel die ik zie in gedachten over geluk in organisaties. Ik vind geluk helemaal niet iets om na te streven. Geluk is een bijvangst. Het is een resultaat wanneer je dat doet wat jou vervult, wat betekenisvol is, wanneer je ertoe doet of wanneer anderen ertoe doen, wanneer je in verbindenis staat met mensen, dan kan je je gelukkig voelen. Maar als je gaat streven naar geluk, ja, dan ben je volgens mij een paar achter de waas aan het spannen.
Dus de chief happiness officer is niet... Zou wat jou betreft niet per se een rol moeten zijn die in een organisatie een plek moet krijgen?
Beslist niet. Nee, beslist niet. Waar een organisatie mee bezig zou moeten zijn, is eigenlijk dat innerlijke kompas wat je op individueel niveau kunt formuleren. Op niveau van organisaties hebben we het dan meestal over purpose. Waar sta je voor als organisatie? Wat wil je betekenen in de wereld? Wat wil je bijdragen aan de wereld om je heen? Welke toegevoegde waarde heb je te leveren en op welke manier wil je dat doen? Als organisaties dat met elkaar formuleren en dat als de kern van hun streven te zien, dan creëert dat zowel gemeenschappelijkheid als de ruimte voor mensen om daar hun individuele bijdrage aan te leveren. En dan levert dat uiteindelijk wellicht geluk op, maar sommige dagen ook niet, want sommige dagen moeten gewoon werk gedaan worden en zo zit het leven ook in elkaar.
Wat moeten organisaties volgens jou meer gaan doen om meer aandacht te geven aan de mens in transities?
De systemen minder leidend laten zijn. En dat houdt wat mij betreft in dat er heel veel procedures en protocollen en regels overboord moeten. Dat je weer veel meer ruimte geeft aan het gesprek, het gezond verstand, het eigen geweten. De eigen inschattingsmogelijkheden van medewerkers om de situatie goed te beoordelen en een goede keuze te maken. Dat je het niet allemaal wilt regelen. Het zit hem heel erg in dat organisaties de afgelopen jaren met de beste bedoelingen misschien om het werk efficiënter te maken, ongelooflijk veel zijn gaan regelen voor medewerkers, die daardoor in een knel komen en eigenlijk niet meer de bezieling kunnen vinden in het werk zelf, omdat alle denk- en overweeg- en beslisdingen eruit gehaald zijn. Dan worden ze pure uitvoerders van wat iemand anders bedacht heeft. Dus laat het maar even los. Ik had vorige week, 2 weken geleden, was het een contact met een medewerker van een callcenter van een bank.
Uh-huh.
Nou ja, in de callcenters, dat zijn altijd, die staat al weet ik hoe lang in de rij, en op het algemeen zijn dat niet de meest inspirerende contacten. En het ging over een envelop die uit Nederland is gestuurd met mijn creditcard, mijn nieuwe creditcard. En die envelop is zoek geraakt in de post. Dus ik zit hier in Frankrijk, wat kan ik nu doen? En de medewerkster begon een gesprek met mij over hoe het was om nu in de lockdown in Frankrijk te zitten. En ze zei ook dat ze het vervelend vond dat de post zoek geraakt was. En nee, ze maakte gewoon een gesprek. Het ging gewoon een gesprek met mij aan.
Ze had een script even naast haar neergelegd. Ja.
Ze had überhaupt geen script. Ik zit hier vanuit huis te werken. Mijn kinderen zitten hier achter de deur een huiswerk te maken. En ik ben nu in gesprek. Ja, dat is mijn werk. Dus het was zo verfrissend. En natuurlijk, ze heeft ook geprobeerd mijn probleem op te lossen. Maar er was gewoon van mens tot mens contact. En dan los je het wel op. Dat is mijn overtuiging.
Ja.
Als je van mens tot mens contact hebt, dan kan je, voel je je gehoord in je probleem. En zelfs, want ik kon het niet helemaal oplossen. Zelfs als ik het dan niet helemaal kan oplossen, voel ik me toch gehoord en gezien in dat ik mijn problemen heb aangekaart.
Ja, wat een mooi voorbeeld. En wat bij mij ook opkomt is, hoe komt het toch dat dit soort voorbeelden nog echt uitzonderingen zijn en het zo vaak anders gaat?
Omdat het, denk ik, veel simpeler is om een regeltje te bepalen, of een protocol te maken op een stafafdeling, dan het vertrouwen te hebben dat mensen op een goede manier zullen handelen. Het vertrouwen op het persoonlijk contact is wat het moeilijk maakt. En wat maakt dat we doorgaan is dat het zo makkelijk is om het even op papier, in een regeltje, in een beleidsstuk. Alles wat Thijs Holman noemt het managementverhaal, om het in het verhaal te gieten. Dan lijkt het. Er zijn mensen die ik soms hoor die zeggen: ja, we hebben dat stuk geschreven en het stuk is uitgerold. Klaar. Die denken dat het dan ingevoerd is. Die denken echt dat de werkelijkheid wel is dat als je stukken schrijft en die geaccordeerd zijn of uitgerold zijn, dat het dan gebeurd is. Die overtuiging is zo hinderlijk voor het samen met elkaar regelen. En ik noemde net, als ik even een zijstapje mag maken. Ik noemde net dat mijn hoop in deze tijd gevestigd is op de mening van mensen, de mindset van mensen die heel snel kan veranderen. Wat daarbij enorm helpt, zijn voorbeelden, prototypes, experimenten, pilots van organisaties of groepen of producten die laten zien dat het ook echt anders kan. En dat is ook waarom ik mijn website ben begonnen, wat bezielt ons punt nu, met allemaal voorbeelden van organisaties die het op een andere manier organiseren, vanuit mensen of vanuit hun klanten, vanuit de purpose. Omdat ik het belangrijk vind, of omdat ik er ook van overtuigd ben dat wil je verandering, wil je die transitie doormaken, dan overtuigt het mensen om te zien dat het op bepaalde plekken gewoon goed gaat. Als je als manager ziet dat er een organisatie is waar ze zonder managers uitstekend werk doen met hoge medewerkerstevredenheid en hoge klanttevredenheid, dan ben je eerder geneigd om te denken, oké, misschien kan het ook zonder mijn managementfunctie, dan wanneer je dat überhaupt niet hebt. Zowel de mindsetverandering als het aanleveren van prototypes en voorbeelden hoe het wel kan, hoe het anders kan, maakt denk ik dat dingen echt gaan verschuiven.
Lynette, ik wil eigenlijk naar een laatste vraag aan jou. En je mag kiezen. Wil je een vraag over lezen, luisteren, dromen of kijken?
Ik aarzel tussen lezen en kijken. Laat ik voor nu lezen.
Oké. Welk boek heeft voor jou een belangrijke vormende rol vervuld in wie jij nu bent?
Ah, nou dat zijn heel veel boeken. mag hem meer dan één noemen.
Je mag meerdere titels noemen, Lynette.
In het kader van dit thema, jezelf zijn, heeft ooit De Schaamte Voorbij van Anja Meulenberg veel impact op mij gehad. Niet alleen omdat het ging over haar zoektocht naar haar lesbische gevoelens, die ik herkende en die voor mij ook een zoektocht waren naar wie ben ik zelf. Maar ook in het boek onderzoekt ze ook haar gevoelens voor mannen en probeert ze om haar identiteit te vinden zonder zich van het ene hokje hetero naar het andere hokje lesbisch te plaatsen. En dat heeft mij enorm veel ruimte gegeven om bij die vraag wie ben ik, waar sta ik, twijfel ook toe te laten en te denken, ja, maar in deze situatie ben ik dit en in deze situatie ben ik dat. En het is allebei Lynette. Dus om waar we het al even over hadden.
Voorbij het hokje.
De diversiteit van het jezelf zijn of van die eigenheid toe te laten. Daar heeft dat boek wel mij heel erg bij geholpen. Een ander boek, dan moet ik heel hard nadenken over de titel. Ja, dat is Zen en de Kunst van het Motoronderhoud. Van Robert Pirsig. Het zijn allemaal hele oude gedateerde boeken.
Fantastisch. Ik vind alleen de titel al geweldig.
Heb je het boek nooit gelezen?
Nee.
Nee, dat is echt. Het gaat over, het is een roadtrip van een man die met motor door Amerika kroost. Met zijn zoon, geloof ik, weet niet. Maar het is een zoektocht naar wat kwaliteit is. En dat doet hij op een hele filosofische manier. En we hebben de neiging ook in organisaties om kwaliteit aan allerlei meetbare dingen te koppelen. En hij koppelt het aan, als je kwaliteit doet, je weet het gewoon. Maar wat is dat dan dat maakt dat je weet dat dit kwaliteit is van een kledingstuk of van in zijn geval een motoronderdeel of van een gesprek wat hij met iemand heeft. En dat heeft mij wel heel erg gevormd in, dat is denk ik ook de basis geweest voor het denken over bezieling en ziel. En wat er gebeurt op het moment dat je weet dat het klopt of dat je weet dat het echt is. Heel fascinerend boek. En op het gebied van bezieling en kwaliteit heeft het boek van Daniel Offman ooit wel ook impact gehad. Om verder die zoektocht te maken die ik zelf heb gemaakt naar wat zijn drijfveren, wat bezielt ons, hoe zit dat met ego. Dat zijn boeken die wel heel veel boeken zijn vormend van me geweest. Lezen is wat mij betreft ook, als het gaat over jezelf zijn, gooi die zelfhulpboeken overhoop en lees een paar hele goede romans, klassiekers. Dan krijg je denk ik veel meer antwoorden.
Fantastisch.
Op de vraag, wie ben ik zelf?
Zen en de Kunst van het Motoronderhoud, Lynette, die komt bij deze op mijn lijstje te staan.
Ik hoop dat het nog te lezen is en dat het niet te veel gedateerd
volgens,
is.
Volgens mij komt dat goed, Lynette. Tegenwoordig kun je bijna alles nog wel opduiken. En anders dan ga ik jou gewoon vragen om dat vanuit de Bourgogne eens deze kant op te sturen. En dan leen ik het van je. Huh. Lynette, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Potentieel Goud. Ik wil jou onwijs bedanken voor jouw liefde en bezieling voor mens zijn en voor organisaties. Heel inspirerend om zo met jou in gesprek te zijn en te ontdekken hoe dat voor jou werkt. En je helpt mij daarbij ook weer een stukje verder in die zoektocht waar we voor staan met Potentieel Goud. Dank je wel voor jouw deelname.
Heel graag gedaan. Ik vond het een erg leuk gesprek, Albert. Dank je wel.
Dit was de derde aflevering van Potentieel Goud. Met als gast Lynette Schuit. Abonneer je Potentieel Goud op jouw favoriete podcast app of beluister hem op de site www.potentieelgoud.nl. Heb jij vragen of thema's die echt eens aan de orde moeten komen? Laat het mij weten op hallo@potentieelgoud.nl.